Een hele goede morgen. Een gezegende dienst. Volgens mij hebben we de helft van de zegen al binnen. Dankjewel. Dus wat dat betreft, als het nog mooier wordt, dan zitten we hier gelukkige mensen. Zullen we deze dienst ook in de handen van de Heer leggen? Heer God, wat is het goed om u te ontmoeten. Wat is het fijn om te weten, Heer, dat u hier aanwezig bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u elke dag, dag in, dag uit, onze vriend bent, bij ons wilt zijn, ons draagt, ons liefhebt. Dank u wel, Heere God, dat u niet loslaat het werk wat u begonnen bent. Dank u wel, Jezus, dat u de weg gebaand hebt, zodat wij mogen komen tot u. Dank u, Heer, dat we ook deze dienst vanochtend in uw handen mogen leggen. Open ons hart, Heer, zodat de woorden die gesproken zullen worden, ons ook diep van binnen zullen raken. Dank u, Heer Jezus, dat u dat kunt. Dat u ieder van ons kent. Dat u weet waar we zijn in ons leven, wat ons beroert. Heer, en dat u daar, juist daar, te midden van de stormen, een God van vrede wil zijn. Zegent u ons zo deze ochtend in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u samen lezen Daniël. En nu heb ik eerst een vraag. Wie van u heeft zich wel eens verdiept in het boek Daniël? Eerlijk zeggen, ik zal u er niet op afvallen als u zegt van daar weet ik eigenlijk weinig van. Wie van u zegt van nou, daar heb ik inderdaad wel eens een keer een studie van gehoord of zelf gedaan, Daniël. Wie van u heeft dat? Ja? Steek maar wat vingers op hoor. Ja, want dan betekent namelijk dat voor die mensen het bekend zal zijn. Want ik ga gewoon een soort vogelvlucht door Daniël maken. En ik moet zeggen, ik had het zelf nog nooit gedaan. Dus voor de voorbereiding van deze dienst dacht ik van nou... Ik was in Daniël, ik ben de Bijbel een beetje aan het doorlezen en ik had de oude, de kleine profeten gehad en ik ga van achter een klein beetje naar voren en ik was bij Daniël. En ik dacht, wat een raar boek eigenlijk. Ik snapte er eigenlijk niet zoveel van. Dus ik denk, ja, dat kan natuurlijk niet. Ik ga me daar eens even in vastbijten. Dus ik heb de tijd genomen om me enigszins te verdiepen in Daniël. Ja, en daar mag u dan in meedelen, denk ik dan maar. We maken er niet een hele moeilijke Bijbelstudie van, maar daar komt in ieder geval wel de aanzet van. En toen bleek eigenlijk dat ik me eigenlijk een beetje vergist had. De vorige keer dat ik hier stond, had ik een verhaal over Jozef, weet u dat nog? Toen had ik ook gezegd van, lees het eens. Nou ga ik niet als een schoolmeester vragen wie heeft dat ook gedaan, dat zou flauw zijn natuurlijk. Maar... ik ga weer reclame maken. Daniël, leuk boek. Moet u eens lezen. Moet u eens doen. Ja? Goed, we gaan naar Daniël. We beginnen te lezen zomaar halverwege. En later zal wel duidelijk worden waarom ik juist deze verse ga lezen. Maar wees niet bevreesd. Ik zal ook nog andere versen uit dit boek aanhalen. Maar we beginnen te lezen in Daniël 10. En daarvan de eerste drie versen. Daniël 10. In het derde jaar van koning Cyrus van Perzië werd aan Daniël, die Belshazzar werd genoemd, een boodschap geopenbaard. Het was een betrouwbaar bericht over een grote strijd. En door een visioen begreep hij het bericht. In die dagen was ik Daniël 3 volle weken in de rouw. Smakelijk voedsel at ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in mijn mond. En ik wreef mij niet in met olie tot er 3 weken verstreken waren. En dan, naar 12, vers 12 en tot en met 14. Toen zei hij, en dat is Gabriël, de engel, wees niet bang Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen, door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord, en daarom ben ik gekomen. Maar de vorst van het Perzische koninkrijk heeft mij 21 dagen tegengehouden, voordat Michael, een van de voornaamste vorsten, mij te hulp schoot toen ik daar bij de koningen van Perzië zo alleen stond. Ik ben gekomen om je inzicht te geven in wat er aan het einde van de tijd met je volk zal gebeuren. Want dit is opnieuw een visioen dat over de toekomst gaat. Dit zijn hele bijzondere woorden. Je krijgt als het ware een kijkje in de hemel. Hoe het er daar aan toe gaat. Je krijgt als het ware het gevoel van, oh, zo werkt dat daarboven in die hemelse sferen. Nou, daar gaan we een klein beetje bij stilstaan. Maar eigenlijk, zoals beloofd, wil ik door het hele boek van Daniël heen gaan. Omdat ik zie dat daarin ja, toch iets heel... Jozef was een bijzonder persoon, maar Daniël ook. En we beginnen eigenlijk bij het begin. Daniël, wie was dat ook alweer? Nou, we kennen hem omdat hij in ballingschap is meegenomen met 3 vrienden. Oh, sorry. Ik begin zomaar te preken en dat mag nog helemaal niet. Dat doen we nog niet. Nee, we gaan eerst nog een lied zingen. Want... Nee, ja, dat is mijn fout. Ik begon al zo helemaal. Maar dat mag nog helemaal niet. Terug. We gaan nog een lied zingen. Excusez-moi. We gaan een lied zingen. Licht van de wereld, 595. Sorry, 542. God van trouw. Als inleiding op de preek. Dat gaan we doen. 542. Nu mogen jullie gaan zitten, dankjewel. Zoals gezegd, het is een mooi boek. Maar tegelijkertijd is het moeilijk. Sowieso was het moeilijk om dit boek tot een preek te maken. Gisteravond belde Sandra nog eventjes met Jacqueline. En dat duurde vrij lang, want dat is normaal bij die vrouwen. Maar halverwege viel ik in en toen zei ik tegen haar, de preek is nog niet klaar hoor. Nou ja, hè, dat was 's avonds. Nee, gisteravond was die nog niet klaar, gisteravond laat wel, dus dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar daar kan je mee worstelen met zo'n preek. Op de een of andere manier, ja, soms dan krijg je het en dan is het makkelijk en soms dan is het echt een doorworsteling. Een van de redenen is het volgende. Gisteren, eigenlijk de hele dag, ben ik bezig geweest met de wetenschap. Daar word je niet altijd vrolijk van, en in dit geval was dat ook zo. Want Daniël, daar is nogal wat over te doen. Sommigen zeggen dat dit een frauduleus boek is. Ja, dat noemen ze dan anders. Maar sommigen zeggen, nee, dit boek dat is geschreven in het jaar 165 voor Christus. Ja, dat is best oud, zou je zeggen. Ja, maar de meeste profetieën die over in Daniël staan, die kwamen uit voor die tijd. Dus als je gelooft dat het inderdaad in 165 voor Christus geschreven is, dan zijn het geen profetieën, maar dan is het geschiedschrijving. Ja, en als er dan staat in de Bijbel dat Daniël een profetie krijgt, en vervolgens ga je het uitleggen als zijnde, ja, eigenlijk is het geschiedenis, dat voelt niet goed. En ik wist dat al, dat ze er zo over dachten, want ja, je gaat je af en toe wat daarover interesseren. Maar ik had daar onvrede mee. Ik had zoiets van, kan ik daar wel wat mee? Kan ik überhaupt wel preken uit Daniël? Want dan moet je voor jezelf wel tot een overtuiging zijn dat dat inderdaad klopt. Nou, dat was mijn worsteling. Ik ben eruit gekomen. Gelukkig geloof ik dat het niet een boek is wat in 165 voor Christus geschreven is. Nog onderdelen daarvan. Ik geloof dat het boek in 600 voor Christus geschreven is. En daarmee dat het een zeer opmerkelijk, bovennatuurlijk boek is. Waarin profetieën staan die je bijna tot op de dag kan nalezen en zeggen. Dat God door Daniël heen daadwerkelijk een openbaring voor de toekomst, voor de hem verre toekomst, maar de voor ons geschiedenis, heeft gegeven en dat hij daarin iets wonderlijks heeft laten zien. Maar dat was voor mij een worsteling om daar te komen, dat kunt u begrijpen. Niet dat ik al die mensen, ik beticht mensen niet dat ze dat ze niet slim genoeg zijn om dat te begrijpen, maar soms doen mensen uitspraken omdat ze zelf niet geloven in een God die bovennatuurlijke dingen kan doen. En als je daar niet in gelooft, dan ga je zoeken naar andere verklaringen. En dan kom je inderdaad tot deze conclusie. Want ja, dit is ook logisch. Maar voor mij was dat niet logisch. En ging lijnrecht in tegen waar ik in geloof. Dat over Daniël zelf. Dus wees gerust als mensen zeggen van Daniël, dat klopt niet. Dan zegt hij, er is er in ieder geval één die zegt dat het wel klopt. En dat ben ik dan. Er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Zoals gezegd, er ligt veel parallel met Jozef. Ook Daniël had dromen. Ook Daniël wist die dromen ook van anderen uit te leggen. Ook Daniël was een staatsman. Ook Daniël vertrouwde God. Blindelings. Ook Daniël had tegenslag en overwinning. En dat waren eigenlijk de kenmerken van Jozef die ik in de vorige boodschap heb doorgegeven. Maar zoals ik zei, ik worstelde met, maar wat moet ik nu aan u doorgeven? Er zijn een aantal verhaallijnen in Daniël die aantrekkelijk zijn om daar een preek over te maken. Ik zal er een aantal vertellen. Het eerste is het godsvertrouwen. Als we beginnen te lezen in Daniël, eerst staat er dat ze kwamen als gevangenen. En ze kwamen daar in Babylon. En ze werden daar voorgeleid in een 3-jarige training om een soort staatsman te worden. Want het waren slimme jongens die uitgekozen werden. Daniël en zijn 3 vrienden. Maar ze moesten dan zich houden aan de regels van het hof. En van die regel, een van die regels was het eten van het vlees wat eerst gewijd was aan die goden. En Daniel die zei met zijn vrienden, ja, maar dat gaan we niet doen, hè. Dan gaan we maar liever geen vlees eten. Laat ons maar gewoon groente eten, want wij gaan ons niet bezoedelen. Dat doen we niet. Wij gaan ons niet inlaten met andere goden. Wij willen daarin rein blijven. Dat deden ze. En ze wisten, als God met ons is, dan zullen we daar geen, geen hinder van krijgen. En wat blijkt, dat zie je in Daniel 1. Ik zal even kijken of we de vers er ook nog even bij kunnen vinden. Maar daar staat dat hij met zijn drie vrienden 10 keer zo voortreffelijk, dat staat hier in hoofdstuk 1. Pakt uw Bijbel er maar bij, als u me niet gelooft. Vers 20. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen, dat is Daniel met zijn drie vrienden, ook raadpleegde. Hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in zijn hele rijk. Ja, dus zo voornaam en zo begaafd was Daniel met zijn drie vrienden. Dus dat waren pintere jongens. En ze hadden van God genade gekregen om, en dat was heel bijzonder, die koning te dienen. We hebben net gezongen het lied, ik was er heel blij mee, van maak ons tot een stralend licht voor de volken. Daniel en zijn drie vrienden waren een stralend licht voor de volken. En de effect daarvan, zullen we lezen, is enorm geweest. Enorm. Daar ga ik daar ook nog iets meer over zeggen. Dat is er dus één verhaallijn. Die drie vrienden, hoofdstuk 3, die drie vrienden, die hadden een vertrouwen op God. Dat wil je niet weten. Ze moesten buigen, koning Nebukadnezar, u kent het verhaal, die liet een beeld opstellen van, ga daar maar voor buigen, want dat is, hè, dat is mijn God. Ik ben een God eigenlijk. Daarvan zeiden die drie vrienden, ja, maar dat gaan we niet doen. En die drie vrienden wisten de consequentie. Je wordt de oven ingeworpen. En die drie vrienden, die moesten voor Nebukadnezar komen. En ze zeiden, ja, maar koning, we gaan niet buigen voor u. En nu staat dat vertrouwen op God, wat zo verschrikkelijk helder naar voren komt. Dat gaan we ook even lezen. Hoofdstuk 3, vers 16 tot 18. Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning, wij vinden het niet nodig, Nebukadnezar, uw vraag te beantwoorden. Uw vraag om te buigen voor dat beeld. Want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Hij kan het en hij zal het doen. Maar, zeggen ze dan, en daaruit spreekt toch een enorm vertrouwen. Maar ook al redt hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht. Onze God kan het doen. En hij zal het ook doen. Maar zelfs als hij het niet zal doen, dan nog gaan wij niet buigen. Want onze principes zijn ons heilig. Dat is de geboden die we van God ontvangen hebben. Dat is een vertrouwen op God. Het is net in de voordienst ook al gezegd. Kunnen we dat? Kunnen wij ons leven loslaten met alles wat daarin ligt? Omdat we vertrouwen dat God bij machte is ons leven te leiden. Maar ook al leidt hij ons door de dood heen, dan nog gaan we niet een pad opslaan. Dan nog zeggen we niet, alles is verloren, laten we het maar vergeten. Nee, we blijven bij de kern, namelijk Gods wil doen en God willen gehoorzamen. Dat is Gods vertrouwen. Nou, daar kan ik een preek over maken, maar dat doe ik niet. Heilig en onberispelijk leven, dat hebben we al gezegd. Maar er is iets anders wat mij opviel toen ik door Daniel heen ging. Daniel zelf. Als we kijken naar Daniel, we gaan even naar hoofdstuk 6. dan zien we daar dat Daniël in de leeuwenkuil geworpen werd. Ook dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat die drie vrienden deden. We kennen het verhaal allemaal. Daniël in de leeuwenkuil. Daniël die was zo goed als raadsman dat de koning daar wel heel blij mee was. In dit geval is het koning Darius. Maar die andere raadsleden die zeiden van ja, Haantje de voorste, afgunst. Hoe kunnen we hem te pakken krijgen? Nou, er was niks. Er was niks, en dan moet je goed nadenken. Er was niks waarop ze Daniël konden pakken. Behalve hoe hij in gebed ging met, of hoe hij zijn relatie had met God. Ze dachten, als we daar nou hem op aanvallen, dat zal hij nooit loslaten. Dat is iets waar we hem op kunnen pakken. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Die mannen beraamden een plan om de koning een wet te laten ondertekenen, waarop in 30 dagen er gebeden moest worden alleen maar naar deze koning. En er mochten geen andere goden aanbeden worden. En Daniël trok zich daar helemaal niets van op aan. Sterker nog, hij was gewoon om met zijn open ramen, open venster naar Jeruzalem toegericht te gaan bidden. En hij deed niet eens de moeite om zijn raam dicht te doen. Om te zeggen van nou, voor deze ene keer laat ik tijdens die 30 dagen maar geen aanstoot geven aan de mensen die daar misschien last van zullen krijgen. En laat ik mijn raampje maar dicht doen. Nee, hij deed wat hij gewoon was, staat er. En hij bad. Maar hij wist de consequentie. De consequentie was dat hij in de leeuwenkuil geworpen zou worden. Dat wist hij van tevoren. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Die mannen zagen dat. Brachten hem voor Darius, koning Darius. En dan staat er iets opmerkelijks. Koning Darius die worstelde met... Ze hebben me erin geluisterd. Mijn Daniël, die ik zo hoog acht. Die moet ik nou in de kuil gooien. En dan staat er iets heel bijzonders. Gaan we ook weer lezen. Dan staat er... Even kijken hoor. Hoofdstuk 6, vers 21. Koning Darius stond vanaf vers 20. Vroeg in de ochtend toen het licht begon te worden stond de... ik moet eerst het eerste vers lezen. Dat staat in vers 17, sorry. Hierop gaf de koning bevel Daniël te halen en hem in de leeuwenkuil te werpen. De koning zei tegen Daniël, en dit is het bijzondere. Uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Dat is dus een uitspraak, niet van Daniël, maar van die koning. Die koning die zegt, uw God die u zo vasthoudend dient, zal u redden. Nu komen we bij vers 21. Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, dat is dus de volgende ochtend, riep hij Daniël met bedroefde stem toe. Daniël, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden? En Daniël zei tegen de koning, majesteit, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Zij hebben mij geen kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht. Maar ook u, majesteit, heb ik niets misdaan. Dat is dus een getuigenis. Maar je ziet daarin het geloof van deze koning Darius. En dat gaat verder, want dat gaat hij verder in vers 26. Sorry, 27. Darius beveel dat iedereen in het bachtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde. Ziet u wat het getuigenis van Daniël heeft teweeggebracht? Nou, deze koning Darius, ik geloof en ik denk dat dat dezelfde is als koning Sirius, de pers, dat een en dezelfde is, een en dezelfde persoon. Waarom mag u later mij over aanschieten? Maar deze Sirius is een enorm groot koning geworden. En hij is de eerste geweest die tolerantie naar andere godsdiensten in zijn koninkrijk eigenlijk toestond. En op basis van dit voorbeeld van koning Sirius, hebben de Romeinen dat overgenomen, hebben de Grieken dat overgenomen, hebben andere grote, en zo is er een plek gekomen, ook voor het christendom, in de wereldgeschiedenis. Omdat er een voorbeeld was dat je een godsdienst niet de kop hoeft in te drukken, maar dat je het kon laten bestaan. Dit is de eerste die zegt van, wie zou zeggen, de islam in Nederland, dat mag, geef ze maar de ruimte. Ja? Waarom? Niet omdat ik geloof dat dat de goede weg is, maar omdat je niet met harde hand kan proberen zoiets uit te roeien, want daarmee creëer je een probleem in een samenleving. Tolerantie. Deze Sirius was de eerste tolerante heerschappij. En dat werd hij, omdat hij zag dat er een levende God was die hij nog niet kende voordat hij Daniël ontmoette. En hij zag en hij getuigde ervan, hij, deze God, is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Nou, dat is dus een getuige. Wat Daniël door dit getuigenis heeft teweeggebracht, daar plukken wij nu nog de vruchten van. Het is ongelooflijk als je dat gaat zien. Oké, dat over Darius of Sirius. God is groot. En God heeft in Daniël enorm veel werk gedaan. En we gaan nu even zien, we gaan door dit boek heen bladeren, want we hebben nu een aantal kenmerken gezien van het vertrouwen in God, het heilig en onberispelijk willen leven van Daniël. Maar we gaan nu naar Gods almacht. God is een groot God. En dat heeft hij laten zien in dit boek door een aantal voorbeelden. We gaan naar de eerste. We gaan nog even weer terugbladeren. Dit boek is het is een moeilijk boek. En dat komt omdat de verhaallijnen niet chronologisch in dit boek heen staan. Dan wordt het een beetje warrig. Totdat je de structuur gaat zien van, oh, het zit dus zo. Voor een deel zijn die verhaallijnen gaan over mensen die in verdrukking leven. Die hebben we nu gehad. Ja, de verdrukking van de vrienden. De verdrukking van Daniël. En er staan in hoofdstuk, de volgende hoofdstukken staan er nog verhalen over berouw van Daniël. Berouw over zijn eigen zonde, maar ook de zonde van zijn volk. En die verdrukking, dus die zijn er. Maar er zijn andere verhaallijnen. En daar gaan we nu naar kijken. Want daarin zie je dat God groot is. En hij wil dat ook weten. Laten we kijken naar de droom van Nebukadnezar. Staat in hoofdstuk 4. Er zijn een aantal dromen. En de belangrijkste droom voor Nebukadnezar, die hem laat zien dat God een groot God is, staat in hoofdstuk 4. Daniël die heeft al een aantal keren een droom uitgelegd. Maar deze droom is een vreemde droom. Deze droom zegt dat er een boom is die groeit en die heel groot is. En dan komt er een bel en die hakt die boom om. Nou, hij snapt er helemaal niks van. Vel de boom en kap zijn takken, stroop het gebladerte af en verstrooi zijn vruchten. Dat is de droom die de koning kreeg. En Daniël die zegt, ik weet wat die droom betekent, maar ik had heel graag gewild, koning, dat die droom niet voor u was, maar voor uw vijanden. Want de betekenis van die droom is dat u, voor een periode, het gras zal eten als een koe. En uw verstand verliest. Je zou dat moeten zeggen tegen een koning. Je zou die boodschap door moeten geven. Je kan ook zeggen van, ik snap hem ook niet. Sorry, ik weet niet wat het betekent. Maar dat deed hij niet. Hij zei, nee, dit is de boodschap. Doet u maar mee wat u wilt. Nou, dat is uiteindelijk wat er gebeurt. En dan, als je dat weet, en je weet dat Nebukadnezar dus inderdaad voor een periode van 7 jaar als een dier geleefd heeft, dan ga je begrijpen wat er staat in hoofdstuk 3, het einde van hoofdstuk 3. Nebukadnezar door de mensen verstoten. We gaan nogmaals hoofdstuk 3 vers 31. Het staat er allemaal. Koning Nebukadnezar aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken en waar ter wereld zij ook mogen wonen, mogen uw voorspoed groot zijn. En dan in hoofdstuk 2, vers 32. Het heeft mij behaagd de tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Van wie zijn deze woorden? Dat zijn de woorden van koning Nebukadnezar. Die vrienden in de oven wou gooien. En dat komt omdat hij door die periode van 7 jaar complete waanzin realiseerde dat er een God is die groter is dan hij zichzelf achtte. En hij was koning over een heel groot rijk. Hij dacht dat er niemand groter was als hij. Totdat hij zich realiseerde dat er een God is waar hij rekening mee moest houden. Dat hij niet zomaar kon leven, maar er is een God waar hij rekenschap voor moest afleggen. Hij kwam tot dat inzicht. Het is alleen jammer dat hij dat inzicht verliest. En dat zie je ook aan zijn opvolger, Belteshazzar. Want Belteshazzar, de opvolger van koning Nebukadnezar, die zit in zijn paleis en die ziet opeens tijdens een feestmaal een hand. En die hand die schrijft een aantal woorden op de muur. Wat waren die woorden? Mene, mene, tekel, uvasin. En wat betekenen die woorden? Gewogen, gewogen, ja zeg het maar. En te licht bevonden, ja. Inderdaad. Mene, mene, tekel, uvasin. Het staat in hoofdstuk 5. Aan het eind zie je dat de uitleg daarvan staat. Dit is wat het betekent. Hoofdstuk 5, vers 26. Mene, God heeft de dagen van uw koningschap geteld en er een eind aan gemaakt. Tekel, u bent gewogen en te licht bevonden. En Peras, Uvarsin staat er, maar Uvarsin is een ander woord voor Peres. Dus dat is een goede vertaling wat dat betreft. Enkelvoud en meervoud. Uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en de Persen gegeven. Je ziet daarin dat God dus ingrijpt in het handelen van de volken. Want je ziet dus dat daar iets gebeurt. En als het ware zegt God, en zo is het genoeg. Zo is het genoeg. En dan geeft hij dus het bewind in handen van een ander. Want dan lezen we in vers 29. Toen gaf Belteshazzar bevel Daniël in purper te kleden en hem een gouden ketting om de hals te hangen. Dat was de beloning voor als je kon vertellen wat deze woorden betekenden. En tegelijkertijd lees je. En hij liet afkondigen dat Daniël als derde in rang zou regeren over het koninkrijk. Maar diezelfde nacht werd Belteshazzar, de koning van de Chaldeeën, gedood. Direct. Ja, dus het is een voor deze profetie hoefde hij niet lang te wachten. Maar je zag dus direct het gevolg. En Gods handelen was heel concreet. Heel direct. En in de wereldgeschiedenis. Niet zomaar in het persoonlijke. Nee, in de wereldgeschiedenis grijpt God in. Hier, heel duidelijk. En dan komt koning Darius. Gods almacht. En toch zie je heel veel lijnen. En ik kon hier toch niet een boodschap voor u uit destilleren. En dat heeft te maken met mijn persoonlijke worsteling. En daar zal ik ook iets over vertellen. Want weet u, Soms dan zie je God als een God die groot is en machtig en in staat is om alles te doen. En dat je ook ziet, net als in dit geval, Daniël, hij zegt wat en diezelfde avond gebeurt het. Ja, dat is fijn. Dat is mooi. Daar word je door gesterkt, hè. Kijk, het werkt. Maar soms is dat niet zo. En soms heb je het gevoel, Heere God, u geeft nou een belofte. En u talmt om uw belofte gestalte te doen. U wacht maar en u wacht maar. En ik verlies de hoop dat het ooit goed komt. Ik zal u een voorbeeld vertellen. En dit is een aangrijpend voorbeeld. En u heeft al aardig veel zieke en moeilijke mensen. Moeilijke mensen. Moeilijkheden met mensen die in een moeilijke situatie zijn te verduren. En het is niet om meelijd te wekken of om te zeggen van ach, wat zijn die durieus toch zielig. Maar het gaat mij erom dat je een worsteling meemaakt. En ik wil u laten delen in die worsteling. En die worsteling is als volgt. Vader en moeder van Jacqueline, die hadden het plan om naar Ethiopië te gaan. Om daar goed werk te verrichten. Hij was aan het eind van zijn pensioen en ze zouden vertrekken. En in februari kreeg de moeder van Jacqueline te horen, vlak voordat ze naar Ethiopië zouden gaan, u heeft kanker. Ja, daar kan je voor de rest weinig mee. U heeft nog 6 tot 8 maanden te leven. Ja, dat kan ook 6 tot 8 jaar zijn, denk je dan. Want ja, hè, wie kan er daarover beschikken? En ze hadden van God echt de opdracht gekregen om naar Ethiopië te gaan. Daar hadden ze echt in vaste overtuiging waren ze te... Hè. Wat doe je dan? Ja, dan ga je. Dan denk je, ja, de Heere God is bij macht om veel meer te doen dan wij kunnen bedenken. Dus we gaan. En ze gingen. Ze gingen eerst. Dat zat tegen vanwege... problemen met de paspoort. Ze moesten weer terug. En ze zijn in de zomervakantie weer gegaan. Ze waren daar 2 weken. En tijdens die 2 weken werd die moeder van Jacqueline heel ziek. Zo ziek dat haar man zei, en nu neem ik je mee naar de dokter. En die dokter die zei daar, mevrouw, het lijkt me zeer verstandig om zo snel mogelijk weer terug te gaan naar Nederland. En ze kwam aan. En ze was zo geel als een kanarie. Dat krijg je als je lever niet goed functioneert. En ze stortte daar bijna ter plekke in. En haar man ook. En dan lijkt het alsof al die beloften die aan haar gegeven zijn, over dat ze een lang leven zou hebben daar in Ethiopië, en veel goed werk zou doen, en nou noem alles maar op, alsof het niet klopt. Alsof het gewoon niet klopt. En dan zit je daar met je voorbereiding over Daniël. En dan zeg je, God is bij machten om te doen. En tegelijkertijd snap je er helemaal niks van. En lijkt het alsof het niet klopt. En daar kan ik heel slecht tegen. Want ik geloof in een God die te vertrouwen is. En als God iets zegt, dan komt daar wat uit. De doktoren zeggen hier in Nederland, we doen helemaal niks meer aan u. Palliatieve zorg. Een paar dagen of een paar weken. En dan is het over. Ja, wat doe je dan? Harriet, die moeder van Jacqueline, die zegt glashard, God heeft mij een belofte gedaan en daar ga ik op staan. Letterlijk, ze pakt de Bijbel en ze gaat er gewoon op staan. Heere God, dit is mijn belofte. Ik ga erop staan. En tegelijkertijd kijk je ernaar van een afstand, denk je van, ja maar dat kan helemaal niet. Ik geloof in wonderen. Ik geloof dat God nu kan ingrijpen en haar van alle klachten kan genezen. Maar ik moet ook reëel zijn en zeggen van ja, maar vaak gebeurt dat soort dingen niet. Nou ja, wat doe je dan? Dat is een worsteling. Dat is lastig. U maakt die worsteling ook mee. U zegt ook, er gebeuren in mijn leven dingen en ik snap er helemaal niets van. Wat moet ik daarmee? Wat moet ik daarmee? En dan kom ik bij mijn verhaal waar we wat gelezen hebben. Daniël, die kreeg 4 visioenen. De eerste, die kreeg hij in een droom. Zomaar, van God. De tweede, kreeg hij weer in een droom. De derde kreeg hij toen hij aan het bidden was. En staat er in de Bijbel, hij was nog niet klaar met bidden. Of Gabriel die stond al op zijn stoep te wachten. Om hem weer iets te vertellen over de toekomst. Maar de vierde keer. Toen wist hij, ik moet weer bidden. En hij deed dat. En hij deed dat. En er kwam niks, er gebeurde niks. Hij dacht, nou, er zal vast wel iets bij mij zijn. Wat niet klopt. Ik ga harder bidden. En nog een keer. En nog een keer. Vasten. 21 dagen lang. Nou, dan blijft er weinig van je over hoor. En toen gebeurde er wat. Toen kwam die engel Gabriel. En die zei. Tekst die we gelezen hebben. Daniel, weet je dat de eerste dag dat jij God aanriep, werd ik al naar je toegezonden. Maar ik werd tegengehouden. Er is een macht die mij tegenhield. Ik had naar je toe gewild, maar ik werd tegengehouden. Weet u, wij leggen het probleem vaak bij onszelf neer. Wij zijn niet goed genoeg. Dat is menselijk. Om te zeggen, Heere God, als u niet antwoordt, dan zal dat komen omdat ik iets niet goed doe in mijn leven. Maar tegelijkertijd geloven wij in een genade God. En genade wil zeggen, grace, God's richness, Gods rijkdom, at Christ's expense, ten koste van Christus. In Christus hebben wij alle genade, alle rijkdom in Christus gekregen. Daar geloof ik in. Die God, die wil ons antwoord geven. Maar soms wordt hij tegengehouden door machten. En ik geloof dat er machten zijn die niet mensen kunnen ontwrichten zodanig dat het niet meer goed komt. Maar wel dat er momenten zullen zijn dat er strijd is. En in die strijd leven wij. En als we daar geen oog voor hebben, dan gaan we God niet meer vertrouwen. Maar als we oog krijgen voor het feit dat er inderdaad een strijd aan de gang is, dan kunnen we geloven in een God die wonderen kan verrichten, op zijn tijd en op zijn plaats, maar die tegelijkertijd te vertrouwen is. En daar mogen we op staan. En dat is de boodschap voor vanochtend. Gelooft u, net als Daniel, dat hij bij machten is om veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen? Gelooft u in een God die wonderen kan verrichten, die kan ingrijpen in uw leven en die u de leeuwen om u heen de bekken kan sluiten? Gelooft u in een God die de oven koud kan maken zodanig dat u er rond kan lopen, terwijl iedereen dood neervalt in de strijd? Gelooft u in die God die u de toekomst kan voorspellen, die kan zeggen, zo gaat het in jouw leven? Gelooft u in die God? Ik geloof erin. En Daniel geloofde erin. En ik geloof dat die God ook nu u kan leiden. Wees daarop standvastig. 1 Korinthe 15 vers 58, daar sluit ik mee af. Dat is een vers, staat, zullen we maar even opzoeken, want we gaan hem uit ons hoofd leren deze ochtend. 1 Korinthe 15. En nou moet u, ik heb de verkeerde vertaling natuurlijk, vers 58. Hier staat, kortom geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. Kunt u zich voorstellen wat voor een diepte deze tekst krijgt als je ziet dat iemand naar Ethiopië gaat en na 2 weken eigenlijk onverrichte zaken weer terug moet? Nooit te vergeefs. Wij snappen er niks van, maar God is erbij. Dit vers heeft mijn oom kennen we het lied? Ik ga het voorzingen en daarna gaat u het meezingen. Dat gaan we doen, hè? Nou, ik ga eerst even een slokje water drinken. Het is de oude vertaling, want toen was mijn oom, volgens mij heeft mijn oom het liedje geschreven. Maar ik heb het in ieder geval van mijn oom geleerd, laat ik het zo zeggen. Of hij het zelf bedacht heeft, is een tweede. Het gaat als volgt. Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Want ik weet dat uw arbeid niet te vergeefs is in de Heer. Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Nou, we kennen het al. We gaan het nog een keer zingen. Doe ik het goed trouwens, want die tekst is niet altijd... Ja? Oké, bij deze. Hij staat er al. Ach, geweldig, geweldig. Heel goed. Wees dan vastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Wees dan vastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Want je weet dat je arbeid nooit te vergeefs is in de Heer. Wees standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer. Als u nou dit liedje weer een keertje zingt, en deze week zal u dat ongetwijfeld in uw gedachten meenemen, denk dan nog eens aan die Daniël. En denk dan nog eens aan het leven wat hij geleefd heeft. En spiegel jezelf aan dat leven. Want ik denk dat God Daniël in de Bijbel heeft neergezet voor ons om als voorbeeld te kunnen dienen. En als steun. Amen. Laten we bidden. Heer God, Daniël is zo'n bijzondere man. Hij was zo slim. Hij was een staatsman. Mensen keken naar hem op. En tegelijkertijd, Heer, was hij een geliefd persoon door u. U had een speciale band met hem. U heeft de toekomst aan hem geopenbaard. Zelfs zoveel dat een gedeelte daarvan nooit in de Bijbel terecht te komen is. Heer, u heeft hem als een vriend behandeld. En u wou hem op de hoogte brengen van datgene wat er gebeuren zou. En u heeft dat zo duidelijk gedaan, heren, dat wetenschappers er tegenwoordig niet aan kunnen. Dat u zo duidelijk profetieën kunt geven over de toekomst. Heren, als we Daniël lezen en als we er doorheen gegaan zijn deze ochtend in vogelvlucht, dan staan we versteld, heren, van het leven van deze man en de vrienden om hem heen. En tegelijkertijd, Heer, weten we dat u niet alleen met Daniël deze relatie wil hebben, maar met ons allemaal. Heer, en als we dan naar onszelf kijken, dan zijn we vaak niet in staat, heren, om zo onwankelbaar te staan in ons geloof. Om ons vertrouwen zo blindelings op u te stellen. Heren, dan zijn er nog dingen die ons tegenhouden. Worstelingen waar we in zitten. Dingen die we niet begrijpen, Heer. En dan komen we bij u. En dan vragen we u, Heer. Wilt u ons kracht geven? Wilt u ons geloof geven? Wilt u ons vertrouwen geven? Want Heer, u bent een God die te vertrouwen is. Een rots waarop wij staan. Heer, en dat belijden wij. Heer, soms kunnen we niet geloven, maar we willen het wel. Komt u ons te hulp in onze onmacht. Dank u, Heer, dat u ook als wij worstelen, ons wilt zegenen. Heer, dank u dat uw oog altijd op ons is, in hoogte, maar ook in dieptepunten. Dank u, Heer, dat u een liefdevol God bent die ons begrijpt die weet, Heere, waar we mee worstelen. En die tegelijkertijd zegt, mijn geliefde kind, kom bij me. Abba, Vader, u alleen. U behoor ik toe. Dank u, Heere, dat dat getuigenis helder mag zijn. En maak, Heere, dat wij, net als Daniël, dat licht wat u in ons gelegd hebt, laten schijnen naar de mensen om ons heen. Zodat ook wij, ja, een getuige mogen zijn van uw liefde voor deze wereld. Heere, want uw liefde gaat niet alleen uit naar ons, maar ook naar de mensen, Heere, waar u mee begaan bent. Naar koninkrijken, naar volkeren. Heere, uw hart bloedt als u mensen alleen ziet staan. Alleen ziet worstelen. Alleen zien proberen door dit leven heen te gaan. Heere, help ons, Heere, om daar oog voor te hebben en om de ander een arm om hem heen te kunnen slaan. Te zeggen, we gaan er samen doorheen. Dank u, Heere, dat u ons daarin ook wilt voorgaan. Wilt u zo bij ons zijn en ons zegenen in Jezus' naam. Amen. Wij gaan een lied zingen. En voordat we dat gaan zingen, gaan we een collecte houden. En het lied zal zijn Licht van de Wereld, lied 595. zullen we gaan staan en ons stellen onder de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, totdat Hij weerkomt in heerlijkheid. Amen. Een hele goede zondag.